Johannes 1:7. Dan reinigt zijn bloed hem. Romeinen zegt, door zijn bloed zijn we verrechtvaardigd. Dat is hoe God ons ziet. Zijn zoon heeft niet voor niks geleden daar. Wij moeten dat verwelkomen. 1 Petrus, wat is het, 2:9. Hij nam onze zonde in zijn lichaam aan het kruis. Zodat wat? Wij nu dood zijn aan zonde. En leven ter gerechtigheid. Wij moeten leren te wandelen in wie wij zijn in Christus. Dus we hebben door bloed gerechtigheid. Door het bloed hebben we heiliging. Nou, ik weet niet hoe dat het met jullie is, maar... als je eerlijk daar beleidt, soms doe je iets verkeerds, je weet, dat was een verkeerde keus, ik had dat beter niet kunnen doen. En je bent dan onder overtuiging van zonde, en dan voel je ook schuldig. Weet je wel, je durft de Heer niet te ontspannen, te aanbidden, want je weet, ik heb juist daar gefaald, verdraaid, dat had ik niet moeten doen. Maar weet je, hij is degene die ons heiligt. Hij is... En heilig betekent dat wij gescheiden zijn van zonde. Dus wanneer ik de beek neem, zeg ik, dank u dat ik gescheiden ben. Die zonde heeft geen macht meer over mij. Ik hoef dat geen aandacht te geven. En wij hebben allemaal gebeden waar we meer verleid worden dan de buurman die neven stuur zit. Okay? Voor de ene is dit, voor de ander is dat. Maar het bloed geeft kracht. Dus ik eigen dat toe. Ik dank hem daarvoor. Ik ben geheiligd. Door zijn heiligheid is niet alleen dat wij afgesneden zijn, gescheiden van zonde, maar we zijn apart gezet voor hem. En wij zijn heilig gemaakt met zijn heiligheid. Door het bloed hebben we vrije toegang tot de Vader. Dat is zo'n uitnodiging. In het heilige der heiligen. Je kunt je schuldig voelen, een rot voelen, want je reed naast weg en je maakte een kras in de buurt. De buurman zijn er nood en je denkt, verdraaid, waarom parkeerde je hem zo dichtbij? Nu moet ik daar weer gaan bijbetalen. En, nou, het is zijn schuld. Ik rijd door. En dan voel je, nou, dat kun je toch niet doen. Het is een mooie auto. En dan, weet je, wij zijn niet gemaakt om onder schuld te leven. De Heilige Geest zal ons overtuigen, zodat we het recht maken en dan beginnen te wandelen in de heiligheid, apart voor hem. In die rechtvaardigheid. En dan hebben we ook die vrijmoedigheid om tot hem te komen. En die vrijmoedigheid is een uitnodiging naar ieder van ons. Kom tot mij, breng het bij mij. Door het bloed. Het spreekt harder, zegt het in Hebreeën, dan het bloed van Abel. Dat betekent dat het bloed harder pleit in de hemel... Voor ons, wanneer we soms niet goed weten hoe te bidden, of we hebben iets verkeerds gedaan, wij voelen ons zo schuldig. Heer, ik weet niet hoe dat ik dat moet, ik durf u mijn moeite te benaderen. Het bloed pleit voor ons. Ik weet niet of jullie ooit daarbij stilgestaan zijn, overdacht hebben, daarover gemediteerd hebben. Al wat het woord zegt dat het bloed voor ons doet. En bij mij, het helpt mij, dat is voor mij persoonlijk, om dat maaltijd met de Heer te doen in herdenking aan al wat hij gedaan heeft voor mij. En er zijn nog een paar andere elementen, maar ik wil daar niet gaan. Maar dus toen ik bad, wat hebt u voor hoop in? Het eerste dat de Heere bracht tot mij was, vertel hen wie zij zijn in mij. En ik dacht, ja, oké, wilt u mij helpen welke aspecten? En ik wil u deze morgen dat brengen. Wie wij zijn, want dat is de grondslag van hoe wij in overwinning wandelen, hoe wij, niet de zonde over ons, maar dat we Jezus boven zonde plaatsen, boven zelf en op ons hart plaatsen. Waardoor wij wandelen hoe hij ons ziet in Jezus. En dat is het keerpunt van te wandelen, waardoor wij verschil maken. Als wij weten... Er staat geschreven in 1 Johannes 4, vers 17. Zoals hij is, zo zijn wij op deze aarde. Ik weet niet of iemand van jullie daar ooit over eens daar heeft durven over nadenken. Maar ik werd uitgedaagd. En je hebt dat soms, je leest je Bijbel en een vers springt eruit en daag je uit. En je denkt, jongen, dat is een krachtige verklaring. Johannes schreef dat als een oudere man. Dus wij zijn hier op aarde zoals Jezus. Waarom? Want hij woont in ons. Wij verblijven in hem. Maar durven wij zo te wandelen? Want vaak, ja, maar hey, dat is een beetje te stoutmoedig. Als we in de hemel zijn, oké? Nee, God wil dat we zo zijn dingen uitzwaaien. Weet je, dat waren ouders, er bracht een klein meisje naar mij. Zeg, kun je voor haar bidden? Ze is zo onrustig. En toevallig hadden we vernomen, haar oudere broer had haar seksueel misbruikt. Dus, klein meisje, ze zijn bang als een man dan een hand op haar legt. Hè. Ik dacht, Heere, hoe wilt u dat ik bid? En de vader zei zo tegen mij, Eppa lief, ik zeg, vader, wilt u dan door mij eens weten? En dan pakte ik dat kleintje zo in mijn arm, teder. En ik begon gewoon zijn liefde te laten doorspoelen uit mij. En dat kindje begon te reageren. Ze begon het in te drinken. En dan had ik iets zeer simpel, ik weet niet meer wat het was. En de reden waarom ik u dat zeg deze morgen is, want ik wil dat u, jullie allemaal realiseren, Jezus leeft in u. Durf hem vrij te zetten uit u. Durf hem los te laten waar hij... Je buurman of iemand op let, collega van. En weet je, soms weet je niet altijd wat te bieden. Maar als ze een probleem zijn, kan ik je niet aanbieden. En zodra je handen oplegt, hè, dat is mijn overtuiging. Jezus leeft in ons. Het is het ambt van Jezus die Sarah. En je kunt verbaasd staan. Nou, wat een jongere opie dame die daar kwam. En zij herkende ons van, zoals als hij... Misschien 15 jaar geleden in de gevangenis gevlogen voor dronkenschap en drugs en al. En zij herinnerden ons. Maar ja, we zagen er zoveel daar. Want praktisch 78%, 80% van de stam vliegt door de bak vanwege addictions op alcohol en drugs. Dus dat zeg je hoeveel mensen transiten door die institution. En wat, ze vertellen haar even. Ze werd moe van aan alcohol en drugs te zijn. En ze was opgegroeid in de katholieke kerk. Dat was een katholieke kerk op de opiereservaat. Dus ze dacht, misschien heb ik die Jezus nodig, die zal mij helpen. Dus ze was naar de katholieke priester gegaan, die haar bestudeerd had. En hij kende haar achtergrond, hij wist, ja, je bent vaak een inwoner in de gevangenis. Dus weet je, als je iedere dag naar de morgenmis komt, dat was om 6 uur in de morgen. En aan de avondmis, iedere dag en een zondag, hebben ze mis om 10 uur of zoiets. Na een jaar zullen we jouw geval bekijken en kun je misschien in de kerk opgenomen worden. Ik weet niet of de katholieke kerk hier zoiets, maar dat is wat wij haar tegenaan zijn. Ze was zo wanhopig dat ze iedere morgen voor een jaar, iedere avond naar de kerk ging. En na een jaar werd ze dus in de kerk opgenomen. En dan kreeg ze altijd de weten naar Maria en al dat. En toch had ze geen vrede. En hoe God zijn weg wandelt, die was zo doorzettend. En ik wil zeggen tot ieder van jullie, en dat is naar aanleiding van je gesprek die we hadden, Roger, dat zijn mensen rondom jullie die God al klaargemaakt heeft. Je ziet het misschien niet, want ze komen niet naar jou en zeggen, oh, je bent een Christen, hè? Vertel mij een beetje mee. Maar God heeft ze klaargemaakt. Dat als jij durft juist uit te reiken en iets mee te delen. Kijk, dat dit men in de familie en we baden ervoor en God gaf ons een antwoord. Een simpel dingetje. Of je verneemt dat ze problemen met dit. Hoe gaat het ermee? Nou, dit en dat. En hoe meer ze vertellen, denk ik, wie heeft mij al bid? Zodra je uitstapt, God wil en zoveel meer dan wij bereiken dat hij jou graag gegarandeerd gebruikt. In elk geval, na een jaar is ze katholiek nu, maar ze had nog geen vrede. En botste ze tegen een vriend van vroeger toen ze parties deed, die bekeerd was naar de baptistenkerk ging. Dus ze kreeg aan tafel en zei, Jezus is het antwoord voor jou. Oh ja? Hij heeft een kruis in de kerk en dit en dat, maar wij bidden voor mij. Nee, hier, ik kan bidden. Dus die leidde haar tot de Heer, tot een bekeringsdingen. En dus ze ging naar de baptistenkerk. En die was nu echt in vuur en vlam. Dus kwam ze die avond, de eerste avond dat we daar waren, en ze had een probleem met iets. Dus wij gingen bidden met haar. En ik had Gods geest moeten komen en haar zo vullen. Vult haar met uw tegenwoordigheid. Vult haar met uw gedaanheid. En ik voel zo'n hitte. Gods tegenwoordigheid is hier. En ze werd gevuld met de Heilige Geest daar. Had ze de Heilige Geest? Ja, absoluut. Ze was bekeerd. Maar het was like als God haar een aanvullende ervaring gaf. En het veranderde haar helemaal. Kun je bidden voor mijn dochter? Haar dochter was eigenlijk zo'n vader voor haar dochter ook. En het meisje was half afgeleid, weet je wel, en dit en dat. Maar het is niet dat zij iets voelde, de moeder had iets gevoeld. En we gaan niet achter gevoelens. Maar ik bedoel te zeggen, wat je ook doet, God gaat het doen. Nou, je gaat erop getest worden. Weet je, we waren een paar... 2 maanden geleden waren we op Opie en hadden ze een bid stond daar. En dat is het einde van mijn inleiding. Dan ga ik zeer snel erdoor gaan. Maar op de duur roepen ze al hun voorgangers naar voren komen. En iedereen was daar, de Mennonieten, de Baptisten, de Lutherse en wij als Pinksteren. En mensen konden naar voren komen voor gebed. We roepen de een dan dat, ik heb pijn aan de schouder. Er is een oudere dame die komt. Dus ik roep alleen, want ik hou niet van om voor dames te bidden, alleen als een man. Dus ik vind het fijn dat mijn vrouw erbij is, oké? En mijn vrouw herkent haar. Dat is de teacher van onze dochter. Toen wij op NAVO waren, 23 jaar geleden. De teacher was haar altijd, ze was de enige blanke kind. Dus was haar constant af te maken. Dat is wat de blanken gedaan hebben aan onze indianen. Dat is wat de blanken gedaan hebben. En ze liep haar naar voren. Dat hebben de blanken gedaan. Ze hebben daar een verbonden als ze en wij. En ze was een christen. Dus alleen was ik in haar hart toen gedaan. Weet je, ik kan dat niet blijven doen. En ze werd kwaad in binnen dat. En ze werd nog harder op. Judith, alsjeblieft spreek niet tegen mijn teacher. Want ik had het erger worden voor mij. Weet je. En hier sta je voor haar. Ik herkende haar niet. Alleen was, die heeft zo moeite gehad met die teach, omdat ze zo'n christelijk aandacht hebben. En onze kinderen werden white trash genoemd. Dat is, ik weet niet of je dat woord kent. Zo'n indiaan. Ze zijn verwonde mensen. En ik neem dat niet kwalijk, maar hier staat die vraag voor ons voorbij. En weet je, ze kwam omdat ze voor haar kleinkinderen zo bezocht waren, die afgewijkt waren. Geloof. En alleen begint te bidden. En ineens de liefde van God begon te raken spoelen. Er was vergeving. Geen dingen in de schaduw, geen schaduw meer, maar ze bad. En weet je, het was fijn, want terwijl ze bad, ik heb dat maar 2 of 3 keren voor gehad, dat is echt waar, ik ben niet zo'n persoon, zag ik ineens de grote engel achter haar staan. Die haar zo insluitte en haar bedekte. En ik zeg: Wauw. Ze zei: Wat is dat? Is dat een professie of wat? Waar? Ik zeg: Weet je, God heeft zijn engel aangesteld om over jou te maken, jouw familie, jouw kleinkinderen. Ze gaan tot de heden komen. Ze zijn veilig en waakt erover. Want ze zijn daar zeker rust. Bang dat ze in drugs gaan en dan dat dat rampant is. Nou, waar ik naartoe ga is dit. Wie zijn wij in Christus? En ik deel dat mee omdat ik jullie deze moord wil aansporen. Wij zijn sterker dan wij denken in hem. Johannes 3, 1 tot 17. En ik zal de tekst niet lezen omdat de tijd jammer genoeg voorbij gegaan is. Maar aan een zeker moment zegt Jezus daar tegen Nicodemus, die hem kwam bezoeken in de nacht. En ik denk, die man, die was ineens zo bewogen. Hij wou het weten dat hij niet kon wachten tot de volgende morgen. Hij vlamde en in de nacht stond hij te bengen en Jezus wakker maken en oké, kom binnen. En Jezus heeft een verhaal met hem en hij zegt hem, tenzij jij geboren wordt uit water en vlees, kun je het koninkrijk Gods niet zien. En dat Griekse woord tenzij daar, dat duidt aan dat er iets moet plaatsvinden in jouw leven dat meer is dan een transformatie. Dat het letterlijk een erschepping is. Iets dat totaal erscheppen wordt door God. Iets dat vroeger niet bestond en dat hij nu schept in ons. Broers en zusters, wij zijn een ras als christenen die op de aarde nooit bestaan. Wij hebben Jezus in ons. Wij zijn wat het woord noemt nieuwe schepping, niet veranderde mensen. Dat is onze theologie, nou ja. En zolang je in je leven woont, zullen we struikelen. En ja, wij struikelen, wij weten het allemaal. Maar wij zijn een nieuwe schepping, dat werk is volbracht. God aanschouwt ons als nieuwe scheppingen. Wij zijn de enige die met valse nederigheid, wij durven dat niet te geloven, maar dat is een beetje te krachtig, weet je. Ik ben misschien in constructie daar naartoe. Nee, de dag dat wij beginnen het woord te geloven, en God te heren, door zijn woord te geloven, dan gaan we ontspannender daar worden en gaan we ons beter overgeven aan de Heer waar hij ons kan gebruiken. En dus, wij worden erschapen. Nou, hij vroeg hem de vraag, en de vraag kunnen wij ons stellen, wat betekent het om geboren te zijn door water en geest? En daar zijn verschillende uitleggen daarop. Ik durf daar niet goed een uitleg op te geven. Als jullie het lezen, kun je het zelf aan de Heere vragen. Wat betekent daarmee? Maar ik denk altijd simpel, dat is waarschijnlijk een verwijzing naar de doop met water, waar dat je begraven wordt aan de oude man, en dan de doop met Gods geest, waar dat je in de geest van Christus dat opstandingsleven instapt. Maar wat jullie denken. Maar in elk geval, Jezus zegt dan, weet je, op dezelfde manier dat de wind blaast en je hoort het geluid ervan, maar je weet niet van waar het komt, nog waar het gaat. Zo is een ieder die door de geest geboren is. Dat betekent, broers en zusters, dat je onderweg kunt zijn. Like als ik deze morgen, ik had mijn boodschap goed klaar, en dan weet ik toch, ervaar je dat de Heer zegt, nee, dat is niet wat ik wil dat je hem geeft. Geef hem wie een identiteit is. En zo kun je op weg zijn naar werk. En je ziet een collega de hele tijd, je zit er juist waar je je auto parkeert. Ik heb een voorbeeld nu, jullie snappen dat niet. En dat de Heer je heen is er naartoe leidt. Hé, ik maak een babbelje met hem. En hoe gaat het dan? Ach, deze morgen is dat, ik heb gisteren dat niet gezegd. En dat er ineens iets is. De wind waait. Jullie hebben Gods geest. Laat hem jullie gebruiken voor die onverwachte momentjes die hij op je pad brengt. En gaat. En deelt mee. Wees Jezus. Laat Jezus vrij zijn die in u leeft naar hem toe. En we zullen zien hoe dat we mensen echt letterlijk als zaad der aarde beginnen te impacten daarvoor. In elk geval, ik ga snel dat gaan afronden nu. Dus in ons is er een erschepping die plaatsvond wanneer we Jezus aanvaarden. Wanneer we zijn geest ontvingen. Dat is een erschepping. En door die erschepping reflecteren wij de aard van Jezus en zijn karakter. Wij schijnen uit zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. En misschien heb ik dat al een keer in alle gezegd en vergeef mij als dat herhaling is. Maar soms vragen mensen mij wel, nou ja, hey, je Jezus, op wat lijkt hij? Ja, hoe zouden jullie dat antwoorden? Nou, en dan zeg ik, nou, kijk naar mij, want ik heb heel wat van hem in mij. Ik ben niet perfect, maar ik draag hem. En ik denk, wij moeten begrijpen dat wij beelden zijn van onze Heer. Hij gebruikt ons op weg, waar wij zijn. Mensen zijn altijd aangetrokken door wie wij dragen. Echt waar. Ik zei jullie, ik aanbied daar op de property. Ik heb aan een gegeven moment een kruis daar, een groot kruis bij de ingang gezet. Nou, één keer had ik echt een zonde gedaan. En de Heer zei, oké, ik wil dat je mij vergeven. En weet je wat? Ga buiten aan de voet van het kruis. En ik dacht, kom hier, dat kruis is bij de straat, dat is bij ons ingang. Wat als mensen langs gaan? Hij zei, heb jij berouw? Ik dacht, hier, vergeven. Ik ben daar gegaan, ik knie voor dat kruis.
De mensen passeren, want de motor gaat altijd naar de weg. Maar het gekke is, ondanks al onze ongewone handelingen, dat de mensen aangetrokken zijn. En vaak stoppen ze en stellen ze vragen. Dat is iets anders. Waarom? Omdat wanneer je de Heer kroont als koning in je lofprijs, creëert een atmosfeer. De Bijbel zegt in de Psalmen dat hij geëntroond is. Hij is getroond op de lofprijs van zijn volk. Wanneer wij lofprijzen, creëren wij een klimaat waarin zijn troon zijn tegenwoordigheid bouwt. En de mensen gaan dat voelen.
Dus, op wat lijkt hij? Wij zijn de levendige beelden van Jezus. En als ik naar Erwig kijk, ik denk hij heeft een beetje meer haar van Jezus, like als hij waarschijnlijk was, dan ik. Ik weet niet waar we dat kunnen vergeestelijken, maar dat zullen we niet doen. Maar ik wil zeggen, al deze aspecten van opnieuw geboren te zijn, opnieuw geboren is onze identiteit. En dat is onze identiteit die ons in staat stelt om te zien, om te proeven, om te beleven wat het Koninkrijk Gods is. In andere woorden, zodat wij kunnen zien en beleven wat de konings zijn heerschappij is over ons. Want een koninkrijk is het rijk, is de dominion van de koning eigenlijk, waar de koning heerst. En wij dragen dat. En wij kunnen dan hem dragen in onze levensomstandigheden, in onze environment, in onze levens. Ik had iemand met wie ik bad. En ik zei tegen hem, geloof jij dat jij geborgen bent in Jezus zijn hand? Hij zei, ja, absoluut. Geloof jij dat als jij in zijn hand bent, dat jouw omstandigheden, ook de negatieve omstandigheden waarmee jij struikelt, ook in zijn hand dan zijn? Dat weet ik niet. Je hebt ook een vijand die dingen stuurt. Ik zeg, weet je, als jij in zijn hand bent, al wat jou aanraakt, dat komt ook in zijn hand. Dat betekent dat hij dat ook draagt, dat hij met jou meewerkt om daar een oplossing in te brengen. Maar het eerste principe dat wij ook die opies dus meedelen, en ik praat er daar niet zo lang, ik heb het simpel gehouden. In onze wandel met God, wil God, en dat is het principe dat ik je wil meedelen, hij wil ons altijd onderwijzen hoe te denken. Want dat is een betekenisvolle sleutel in onze geestelijke groei. Hoe denken wij? Nou, veel van ons denken godsdienstig. Ja, de Bijbel zegt dit, de voorganger zegt dat. Dat is zodat ze het zeggen in onze denominatie. Maar dat is niet wat dat Jezus vraagt. Is het je opgevallen dat veel mensen naar Jezus kwamen in de evangelie? Ze stelden hem een vraag. En dat Jezus antwoordde met een andere vraag dat hij hem terugstuurde. Hebben jullie ooit over nagedacht, waarom doet hij dat? Hoorde je dan de vraag niet goed of wat? Ik ben tot de conclusie gekomen. Jezus sprak tot hem en zegt, jongen heer of mevrouw, u stelt mij de verkeerde vraag. Dit is de vraag die je hebt gesteld. Want die vraag ga je verwijzen naar wat eigenlijk de issue is in die omstandigheid. En zo de Heere wilt ons onderwijzen hoe te denken. Spreuken 23:7 zegt, zoals een persoon denkt in zijn hart, zo is hij. Als je religieus denkt, dan ga je religieus denken. En ik ga je daar naartoe brengen. Hij daagt ons uit in hoe we denken. Hij wil dat we anders denken. En dat is wat het woord bekering betekent. Bekering betekent anders denken. Nou, de meeste van ons hebben anders gedacht om gered te worden. En wedergeboren te worden. Maar dan denken we niet, blijven we niet verder denken om beginnen te denken zoals... Hoe zou Jezus in die toestand denken? Wat heeft hij te zeggen voor ons in die omstandigheden? En als jullie je Bijbel hebt, misschien wil je opendraaien naar 2 Korintiërs 5, vers 17. Dat is een vers, als iemand het in het Nederlands hardop zou willen lezen voor ons. 2 Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 17. Ja. Amen. Wat is het oude? Voorbij. En in mijn Engelse vertaan zegt het, hij heeft alle dingen nieuw gemaakt. Nou, voelen jullie jezelf als een nieuwe schepping? Wat denken jullie? Voelen jullie dat ik als dat? Het oude is voorbij, alles is nieuw. Hoe voelen jullie? Eerlijk. Een beetje aarzelend. Zei iemand ja? Oké. Okay. Ervaren jullie dat het oude, jullie oude gewoonte, dat dat echt voorbij is?
Komt toch vaak terug,
hè? Ten dele, dingen komen terug, ja. Wat gebeurde met jouw man? Is hij echt dood? Ja. Wij werden gekruisigd met Christus. Romeinen 6. En we zullen niet een tijd hebben om dat te lezen. Maar jullie willen dan een keer herlezen in het licht van wat ik nu meedeel. De oude mens is dood. Wij werden begraven. Nou, ik stel aan de hoop eens de vraag. Wat denken jullie? Vecht die oude man nog steeds met de nieuwe man in Christus? En iedereen, ja, oh, ja, ja. Nou, wat zegt de Bijbel hierover? Ik wil je de vraag stellen. Ik provoceer jullie om een beetje na te denken, oké? Okay? Kon God ons totaal vernieuwen, reinigen, cleansen en onze oude man transformen? Kon God dat doen? Wou hij dat doen? Wou hij die oude man kuisen, reinigen? Wat denk je? Nee. Die oude man was beyond repair, zeggen ze. De enige oplossing, God doodde hem. Hij kruisigde die oude man met Jezus aan het kruis. Die is gedaan. Zeg het met mij. Het is gedaan. Mijn oude man is gedaan. Hij is dood aan het kruis. En vraag dan of je vrouw je daaraan wil herinneren wanneer je weer begint te klagen. Oh, de oude man is weer hier. Nee. Wij proberen zo vaak die oude man weer tot opstanding te brengen. Omdat we zo wanhopig proberen ons gedrag te veranderen. Zijn jullie met mij? We proberen ons gedrag te veranderen. Verdraaid, ik haat dat, ik doe dat nog. Maar God is niet geïnteresseerd om onze oude vleeselijk gedrag te veranderen. Het is dood, het is begraven. Hij wil ons eerder bekleden in Christus. Romeinen 13, 14. Ons bekleden in Christus. Trek Christus aan. En zo, zodat wij leren te blijven in hem. Johannes 15. Te verblijven in Jezus. Zodat zijn leven dan uit ons kan vloeien. Wat vechten we dan tegen? Want je moet eerlijk zijn. Ik denk wij vechten nog steeds tegen oude gewoontes dat wij hebben. Maar ziet u, God relate. Hoe zeggen we dat in het Nederlands? God
verbindt zich
naar ons toe, niet naar de oude man, maar naar de nieuwe schepping. Zo relate hij tot ons, naar die nieuwe schepping in ons. Want in Gods ogen is die oude man niet langer levend, dus hij gaat daar niet mee handelen. En zijn genade is dit. Zijn genade is zijn bekrachtende tegenwoordigheid die ons maakt in wie hij ons reeds ziet in Christus. Laat ik dat opnieuw traag zeggen. Genade is zijn bekrachtigende tegenwoordigheid die ons maakt in wie hij ons ziet te zijn in Jezus Christus. Verwar ik iemand hier of zijn jullie nog met mij? Ja. It's his empowering presence that makes us in who he sees us to be in Christ. Wil je het in Frans vertalen? Oké. Okay. Ik hoop dat je niet meer verwacht. We zeggen altijd grace, undeserved favor, maar dat is het niet echt. Ja, het is undeserved. Het is God, zijn tegenwoordigheid, zijn kracht. In zijn tegenwoordigheid die ons maakt in wie hij ons ziet te zijn in Jezus. Daar werkt hij aan. Daarom zegt Paulus, bekleed je met Christus. Het oude is voorbij. Zie, het oude is voorbij. Wakker het niet meer op. Wij zijn zo'n gedisciplineerde mensen. Om te proberen die oude man te veranderen. En weet je, waar je ook op focust, dat ga je bekrachtigen. Als je een zonde hebt, zeg maar, je hebt altijd geweld of anger, boosheid uitbarstingen. En ik ga zo inhouden. En ik werk er hard aan om dat te overmeesteren. Ik ben aan mijn jezus zonder mijn voeten. En de, daar juist iemand die de pasta snijdt op de dingen, en je vliegt uit en denkt, oh, sorry heren. En je bouwt maar, en je probeert je maar te disciplineren. We hebben allemaal gebieden en zonden waarmee we struikelen. Sommige zonden zijn erger dan andere, omdat ze soms een binding in ons leven kunnen brengen. En we staan daar maar tegen te vechten. En je zet mij vrij daarvan. Ik aat dat in mezelf. Maar weet u, genade is zijn bekrachtende tegenwoordigheid die nevens ons komt en ons maakt door zijn geest. In hoe hij ons ziet in Christus. En zo, alles in zijn relatie met ons heeft te maken, niet dat hij al onze negatieve en onze zondevolle inclinaties probeert te corrigeren. Maar eerder, hij wil ons opbouwen in Christus Jezus. Zodat vanuit die plaats van verblijf in Jezus, van rust in Jezus, dat we beginnen te denken zoals Jezus, te voelen zoals Jezus, lief te hebben zoals Jezus. Hij altijd verbindt zich aan ons in wie wij zijn in Christus. En zeg maar, je hebt een probleem met liegen of boosheid of lust of wat. Hij gaat altijd komen en jou bevestigen wie jij bent in Christus. En van daaruit leren in die nieuwheid te wandelen waar jij die oude gewoontes verbreekt en onder de voet krijgt. Als je leeft vanuit wie jij bent, samen met hem en door de kracht van zijn geest, en dat je berust in hem, dan begint hij zo te werken dat jij begint veranderingen te merken. Tjonge, mijn vrouw is mijn tandpasta kwijt. Ik vlieg niet meer uit tegen haar. Wauw. Ik poets mijn tanden niet, maar dat is oké. Nee. Ik ga dat niet. Dus wanneer wij onze focus leggen over ons gedrag, in plaats van op de nieuwe persoon die wij in Christus zijn, dan gaan we ook dat gedrag, die probleem met dat gedrag weer empoweren. Bekrachtigen, weer kracht geven. En wanneer we altijd over onze struikel, onze tekortkomingen, onze zonden, dan wordt dat dikker en dikker in ons leven. Snap je wat ik bedoel? En dat neemt dan ook veel meer over. En dan is het zo een vermoeiend leven als een christen. Omdat altijd af... Hey, het is zondag, laten we eventjes naar de kerk gaan, want dat was een harde week voor mij. Waarom? Omdat we focussen op de verkeerde plaats. Wij zijn een nieuwe schepping, we zijn in Jezus. Vanuit hem willen we focussen en met hem die dingen aanpakken. Hij zegt, alle dingen zijn nieuw. En Jezus wil ons helpen die nieuwe persoon zo in ons te bouwen, dat hij door ons vloeit. Dat we letterlijk vertrouwd worden in hem. En dan gaat hij ons helpen met de upgrades dat we nodig hebben. Met woestheid, liegen, zeg maar, wat het ook is. Hij gaat ons helpen daarmee. En wij moeten leren vanuit hoe hij ons ziet, met hem te werken. En dat bracht ik aan die mensen. En ik zei, hoe werkt dat nu? Zeer simpel, want dat is de vraag. Ik heb nu voor een uur gesproken, maar... Als wij leren in hem te blijven, in Jezus te blijven, Johannes 15, in hem te verblijven. Als wij leren dat te doen, dan gaat zijn gerechtigheid ons bekrachtigen, zodat wij kunnen leven vanuit hem. En zo wij leren door zijn geest de praktijk om in hem te verblijven, in hem te wonen, in Christus te verblijven. Zodat zijn leven nu door ons kan vloeien. En dat is een switch dat je moet maken. Ik heb het zo vaak nog dat ik ergens naartoe ga en dan ben ik voorbereid. Ik ga niet nu, help mij afgezet. Als u doet dat ik bid voor iemand, hoe wilt u mij bidden in die toestand?
Maar als ik onverwachts genomen ben, dan vergeet ik het uit het natuurlijke. Het is leren die shift te maken van Here, ik ga het praktiseren om in u te verblijven. Ik ben in u. Hoe zou u denken? Hoe ziet u dat? Wat zou u doen? En de gedachte die u opkomt, die vertrouwt u dat Gods geest u die heeft. En hij stapt u uit en doet u dat. En ik zou zeggen, ik zou jullie willen bemoedigen, begin dat te praktiseren. Begin het te praktiseren in je familie, met je echtgenoten, met je kinderen, met je buren. Hè? Wanneer Christus zijn leven in ons eerst, dan kunnen we eindelijk beginnen te denken vanuit de hemel, in plaats van aards te denken. En het tweede principe dat ik snel overga is dit. God zijn prioriteit in onze identiteit. Dus hij daagt ons uit te denken. Wie ben jij in mij? En de tweede principe is dit. Gods prioriteit om onze identiteit in hem te bevestigen, is niet zozeer dat wij deze waarheid nu toe-eigenen. En oké, nu gaan we ons disciplineren om sterk te worden in discipline. Ik ben in Jezus. Ik blijf in Jezus. Want dan zijn we weer in het vlees bezig. Wij leren de praktijk van in hem te blijven, in hem te verblijven, in hem te wonen, als iets die een verlustiging is. Weet je, discipline, en ik ben een zeer gedisciplineerde persoon. Aan 5 uur ben ik op. Ik heb juist 3 uur nodig en dan ga ik een koffie maken voor mijn vrouw. Maar ik heb die tijd nodig om in lofprijs het woord te lezen, te bidden, te luisteren, wat zegt God. Maar discipline maak je niet een intiem kind van God. Het is delight. Het is verlustiging. En sommige mensen, die hebben maar 15 minuten voordat ze naar weg gaan. En dat is jouw verlusting terwijl je in de auto rijdt. En bid je tot je zingen lid. Tot dan is één knakker. Dank je dat u met mij mee gaat naar weg. Iedereen moet zijn eigen ritme daarin vinden. Maar weet je, het is de verlustiging. Meer dan de discipline die je brengt daarin. Verlustigen ben je met de Heer. Ik ben zo vaak, dit afgelopen jaar, is zo'n jaar van verfijning, verbrokenheid geweest. Waar letterlijk alles weggestript was van ons, ook in de bediening. En weet je, het was erg. Ik zeg, Heer, ik kan niet meer dood zijn dan dat. Het enige meer dood is, de adem is eruit en ik neem het thuis. Maar in dat heb ik zo geleerd. Jij wil mijn alles zijn. En ik dacht dat Jezus mijn alles was. Maar we hebben allemaal een mate van zelfmisleiden, zou ik zeggen. Hè? Maar, dus dat is ook voor jullie. Als het met mij lukt, gaat het lukken met jullie voor zeker. Hè? Maar van verlustiging, ik wil het nu. Wat zegt u? Blijven wachten op de Heer. Vertrouwd raken met zijn stem. En ik journal, ik schrijf neer al wat dat hij zegt. Nou, als ik terug in lees, ik deel dat met Mark mee. Soms vraag ik me echt af, is dat de Heer die spreekt of is het mijn eigen? En die twist bestaat er. Je kunt uit je eigen. Natuurlijk als je iets grof schrijft, als neem de noten van je buurman weg, dan weet je dat is niet de Heer. Maar de meeste dingen die je journalt, Gods geest geeft je dat in. Maar als je groeit in het horen van zijn stem en neer te schrijven, ga je beginnen te denken zoals hij denkt. En dat is echt iets dat God ons wilt veranderen. Wij zijn, en dat is misschien niet de meest eerbiedige manier om het uit te drukken, maar wij zijn als zijn beelden. Maakt mij een beeld van u. Wij zijn mini-Christussen, dat we rondwandelen. Weet je, 2 mini-Christussen in alle brengt alle in gevaar. De duivel gaat bang zijn. Nou, 25, 30 mini-Christussen in alle, boy, het is Brabant die in gevaar is. Dat is echt waar. Wij dragen hem. Hij die in ons is, is sterker dan hij in de wereld is. En ik wou hiermee sluiten. Misschien willen jullie dat uitspreken met mij. Het is over. De oude natuur is voorbij. Ik ben nieuw. Ik ben helemaal nieuw. En ik leef als een nieuwe persoon. Want Jezus is zichtbaar in mij. Amen. Ik sluit daarmee.
Ik denk mijn inleiding was langer dan mijn preek. Maar...
Geert gekregen. Zo. Opdrachtdienst. Dank Daniel. Ja, wel iets om over na te denken. We kunnen zo altijd in onszelf gekeerd zijn. Ik weet niet of dat... Niemand hoort mij als ik hier achterin sta. Er is een knopje helemaal bovenaan. Ik zal het straks tonen. Dan moet ik daar niet zo tegen plakken, anders is dat keiluid. Ik zat de hele tijd aan een lied te denken. 769. Kom vestig uw gezag, wees koning in mijn hart. Herstel uw beeld in ons. Ik wil dat gewoon eerst. En dan gaan we wat praktische dingen doornemen. Dat is geen mooi nummer. Hoi. Mijn pedaal kwijt. En terwijl dat we... Ik krijg hier de moeilijke opdracht om twee collectes te organiseren en mededelingen en een belofte tekst. In niet heel veel tijd. Etienne? Dit is voor... Geef altijd eerst het meeste. Dat is voor de zendelingen. Voor de zending. Wat ben je hier? Dat zijn helemaal schepen. Als God zich mag vestigen... En je laat God spreken door je hart heen... En je laat Christus door je heen werken... Dan zal hij je wel vertellen dat alles wat in die portefeuille stikt, dat je dat eigenlijk niet nodig hebt. Dat hij voor jou wilt zorgen. Dus geef het weg voor de mensen die in zijn bediening staan. Sorry. Vestig uw gezag, wees koning.